Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Karin van den Boogaard.
Goedemorgen, welkom bij dit 11e uur van onze radiomarathon. En in dit uur cabaret bij de Wereldomroep met als gast, het kan natuurlijk niet anders, Jan Kok.
Jan Kok is hier met een rondje cabaret. Met nieuws, oud en nieuw repertoire en een conferentie.
Er zijn ten onzen geen bergen, geen ongetemde rivieren. Men vindt er geen spelonken en ook geen woud waar het wemelt van de wilde dieren. Maar sappige weiden vol vee dat wel, en bossen en duinen en zee dat wel, en 's morgens je koffie en 's middags je thee dat wel. En daarom hebben wij ons hart verpand aan het lieve kleine Nederland, waar bijna geen molens meer draaien, hoe krachtig de winden ook waaien, waar bijna geen plekje meer vrij is, waar het vriezen kan zelfs als het mei is, waar minstens 3/4 jaar de kachel brandt. En toch ben ik dol op Nederland. Wij zijn geen machtige natie, wij hebben niks te vertellen. En deden wij eens echt onze eigen zin, dan kregen we het zwaar te stellen. We zijn misschien niet productief genoeg, we zijn misschien niet vlot en vief genoeg, of zijn de belastingen niet progressief genoeg. En daarom hebben wij ons hart verpand aan het lieve kleine Nederland, waar het wemelt van heilige huisjes, waar het kraakt van beschuitjes met muisjes, waar menige feestdag verpietert, omdat het aan één stuk doorgietert, waar het vol met mensen zit tot aan de rand. En toch ben ik dol op Nederland. Wij moeten o zo attent zijn, we zijn op elk gebied kwetsbaar. En vragen wij een gunst of handelsrecht, dan zeggen alle groten klets maar. We maken geen grote historie meer, wij hebben geen glanzende glorie meer. En zelfs kraait in Alkmaar geen haan de victorie meer. En daarom hebben wij ons hart verpand aan het lieve kleine Nederland, waar iedereen goed heeft te eten en bijna de tijd is vergeten dat niemand in Nederland vrij was, tot eindelijk de oorlog voorbij was. We leven nu weer aan de saaie kant en toch ben ik dol op Nederland.
Een toepasselijker lied op de vijfde bij van Jules de Korte. En toch ben ik dol op Nederland. Ooit afkomstig van een langspeelplaat waarin hij alle feestdagen bezong. Ja, ik heb het al eens meer verteld. Welkom bij de Wereldomroep. Een uurtje kleinkunst en cabaret. Ja, lieve beste mensen, voor de laatste keer. Want dat doek gaat nu onherroepelijk zakken. Het is echt afgelopen na deze keer.
En het is inderdaad ook echt afgelopen na deze keer. Dit was het reguliere laatste programma van Jan Kok over cabaret. Jan Kok zit nu live naast mij. Hartelijk welkom, Jan. Fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen allemaal.
Dat was net echt je allerlaatste keer, hoorden we. Nu zit je hier als gast. Dus geen programma meer van Jan Kok, maar een programma over Jan Kok en cabaret natuurlijk.
Ja, cabaret had accent, hè?
Alhoewel jij dat moeilijk vindt, hè? Over jezelf praten.
Ja, joh. Ik vind het leuk achter de schermen werken en zo.
Nou, dat gaat dit uur dan even niet gebeuren. Dat is dan heel erg jammer, want we gaan ook wat aandacht aan jou besteden, Jan. Hoe lang heb jij dat programma gemaakt over cabaret?
Vanaf 1996. Op een gegeven moment keek een telefoontje van Joop Heijns. Die leefde toen nog hier van de Wereldomroep. Ze hadden daarvoor Gerrit en Braber gehad. En Gerrit deed een programma onder meer over Tony Hermans. En ja, Gerrit was op een gegeven moment overleden. Dat is vrij plotseling gebeurd. Toen hebben ze een tijdje geen cabaret gehad. En toen werd ik opgebeld. En toen zei ik, ja, zal ik dat nou wel doen? Je moet Sjaak Kleuters vragen, die ken ik heel goed. Maar ja, Sjaak, die was net ziek geweest. Dus om het hele verhaal kort te maken, toen ben ik het
gedaan. Toen heb jij het gedaan.
Eerst
maar
drie maanden.
Maar vanwaar die bescheidenheid dan, Jan? Waarom zei je niet meteen volmondig jaar?
Ja, nou ja, goed. Ik dacht, Sjaak is veel beter.
Maar jouw hart ligt toch bij het cabaret?
Ja, zeker.
Het was toch een fantastische kans?
Is het ook. En ik had al een programma natuurlijk, hè, coulissen. Maar goed.
Maar gelukkig heb je het inderdaad gedaan. Die passie voor dat cabaret, hoe is die ontstaan?
Nou, ik denk al heel jong. Het is namelijk zo, ik werd al heel jong als kind meegenomen naar het theater. Mijn moeder, die is overleden toen ik 12 jaar was, die was operazangeres. Dat was een vriendin van Greep Brouwenstein. Oudere luisteraars die veren nu op en die denken, oh ja, weet je nog wel, oudje. En ja, dus we hadden toneelkleren thuis en daar verkleden we ons in en een poppenkast. En ik werd al heel jong meegenomen naar theater, bijvoorbeeld vlak na de Tweede Wereldoorlog. Kindervoorstellingen, Tom Poes en Olivier Bommel, wel bekend. En het bijzondere is, ja, dat realiseer je later allemaal, Helle Hazen trad daar op als Tom Poes. Want die was pas begonnen en die zat toen bij het cabaret van Wim Sonneveld. Dat heeft ze een paar jaar gedaan. Ze heeft voor Sonneveld ook nog wat teksten later gemaakt. Maar ze vond in 1948, 49, in die periode, nou, het werd iets te populair. En zij wilde meer de literaire kant op. Want dat was het in het begin natuurlijk. Hè?
Dus jij stond eigenlijk al heel jong, kwam jij in theaters met je moeder, zoals
ja,
je zelf
en
zegt.
En mijn vader.
En je vader. En dacht, had jij toen al dat verlangen om zelf ook op zo'n podium te staan?
Ja, zeker. Ik vond het heerlijk. Als het kon, ging ik een half uurtje eerder naar de Schouwburg toe om zogenaamd de sfeer te proeven. Dat vond ik zo leuk.
Zogenaamd?
Die mensen die
maar wat
zo
deed je dan? Wat ging je dan doen?
Gewoon zitten, kijken en zo.
En heb je er toen over nagedacht om zelf iets te gaan doen
in
het theater?
Nou, in theater nog niet. Gewoon liedjes zingen en zo. Ik ben bij de Avro Mignon gekomen natuurlijk, hè, waar velen zijn gestart.
De jongerenomroep?
De jongerenomroep.
En wat deed je daar?
Programma's presenteren en liedjes zingen. En in mijn diensttijd heb ik hier in Hilversum gezeten bij het Luchtmachtkoor, onder leiding van Beb Ochterop met Joop de Knecht. Ik sta op wacht, hebben we gezongen en nog een paar van die dingen. Want ik moest zo lachen in mijn informatie die ik kreeg. Dus hij deed mee aan een luchtmachtkoortje op een kazerne in Hilversum, bestaat hier. Dat was het grote luchtmachtkoor. We traden op in radioprogramma's.
Dan kan je bij deze nog even corrigeren. Ja, dat was wat, het luchtmachtkoor.
En daar zong je in. Met de luchtmachtkapel.
Ja. Dus daar stond jij toch op het podium uiteindelijk.
Stonden we toch op het podium. En daar maakten we revues en cabaretprogramma's. En hier hebben we hier in Sandbergen gedaan. Dat was toen nog een zaal.
Maar je bent geen zanger geworden of cabaretier. Nou ja, voor je broodwinning niet.
Nee.
Want wat ben je gaan doen?
Ik ben later dus bij Mignon voor de microfoon gekomen en heb ik gepresenteerd. En Beb Ochterop heb ik daar gezien. Die zegt, je hebt een tenoraal timbre, dus je bent geschikt voor de operette. Toen zei ik, nee, dat wil ik onder geen beding. Ik heb wel chansons gezongen, Franse chansons. En van Mignon is dat opgenomen en het is zelfs voor de Franse omroep uitgezonden.
Dus waarom dan geen carrière in de kleinkunst, Jan?
Nee, dat is er toch niet van gekomen. Ik heb nog auditie gedaan bij Wim Kan. En daar kreeg je geloof ik iets van 120 gulden per maand. En dan mocht je van 8 tot kwart over 9. En inmiddels begon het te komen. En wat de oprecht amateur ook deed, en Avro Mignon, die organiseerde overal in het land avonden. Voor goede doelen, Rode Kruis en dan helemaal in de Houtrusthallen in Den Haag. Voor die hele grote bijeenkomsten. En dat mocht ik presenteren. En zo ben ik er een beetje ingerold.
En wat ging je voor je broodwinning doen?
Nou, op een gegeven moment dacht ik, moet toch wat doen. En toen heb ik eerst, ik ben eerst op de etaleurschool geweest. Etaleursvakschool op het Frederiksplein in Amsterdam. Daar heb ik ook een diploma van.
Jij bent van veel markten thuis.
Nou. En toen op een gegeven moment zei iemand, ik moest nog wat geld verdienen. En die etalage, dat was ook niet zoveel, was ook maar een paar tientjes in de maand. En toen kon ik op kantoor komen bij een verzekeringskantoor. En daar kreeg ik schrik niet 110 gulden in de maand. En dat vond ik heel wat.
Toen dacht jij, daar kies ik voor.
Nou,
en de cabaret doe ik het allemaal als hobby bij.
Heb ik gedaan, maar dat is later toch mijn werk geworden.
Ja, dat blijkt. Je bent programma's gaan presenteren, ook hier bij de Wereldomroep. Dus waarom was cabaret zo populair bij de Wereldomroep?
Daar hebben ze al heel lang gedaan. Dat is onvoorstelbaar, want de VARA, met alle respect, die heeft dan de naam dat ze cabaret hebben gedaan. Maar dat was bij de Wereldomroep al veel, veel eerder. Als ik je namelijk vertel, de Wereldomroep bestaat 65 jaar.
Klopt.
Ik heb hier, dat is misschien heel leuk. Ja, we hebben geen televisie, hoewel als je de camera erop zet, heb ik hier al een verhaal.
Nou, er staat een camera op, hoor, ja, Jan. We 13, zien dit live
13 oktober 1945 deed de Nederlandse Wereldprogramma zijn eerste officiële intrede in de ether. Dus toen al, de PCJ. Kijk.
En wat maakte dat cabaret dan zo populair, Jan? Wat vonden mensen er zo leuk aan?
Er was cabaret natuurlijk. Voor de oorlog had je niet zoveel cabaret. Louis Davids en zo. En vlak na de Tweede Wereldoorlog, in de oorlog had je natuurlijk vanuit Londen, Jetty Pell, de Watergeus. En je had hier in Nederland een cabaret, dat was heel pro-Duits, dat was van Paulus de Ruiter. Waarom hangt de was niet aan de Siegfriedlijn? Dat soort dingen. Maar toen kwam na de oorlog, ja, de mensen wilden weer wat doen. Dat vertier kwam los en Wim Sonneveld kwam. Toon Hermans was inmiddels begonnen. Wim Kan uit 1936. En zo begon het helemaal op te bloeien.
We gaan even luisteren naar Wim Sonneveld.
Oké.
Waar je te oor te luisteren legt, het gaat ons allemaal even slecht. Mevrouw alleen met 7 kamers in Amsterdam-Zuid op goede stand wordt opgebeld. Zeg, het gelezen, er staat vanavond in de krant, ze willen woonruimte gaan vorderen. Nee, vind je het geen dat schandaal? Zeker weer iets voor die communisten. Die mensen kennen geen moraal. Het is erger wat je zegt dan bij de moffen. Toen stond het je tenminste vrij om wat ze wilden te ontduiken. Maar dat is er nou ook niet meer bij. Ze mengen zich in al je zaken. Daar moeten wij vrouwen een hand aan maken. Die regering, ach, die kan er niets van. En wat je ook over opbouw leest, ze kunnen Hans nog meer vertellen. Het is daar nooit zo slecht geweest. Dag. Waar je het oor te luisteren legt, het gaat ons allemaal even slecht. Ik heb nog steeds geen nieuwe auto. En waar blijft nou mijn nieuwe fiets? Wanneer kunnen we weer wintersporten? Ach mens, ze zorgen toch voor niets. We hebben dit niet, we hebben dat niet. Dat is het eeuwige refrein. En wie zich dit realiseren, schamen zich Hollander te zijn. Het is erger, waarachtig, dan bij de moffen. Dat klagen en die kankergeest. Toen was het zaak je mond te houden, omdat je er anders was geweest. Maar nou je niks meer kan gebeuren en je van harte door kunt zeuren, weet dan dat Holland met heel de wereld nog ziek is van een groot tekort. En help je land met smoel te houden en hoop dan maar dat het beter wordt.
Ja, dat is Wim Sonneveld. Er werd een hoop gezeurd en gemopperd na de oorlog, getuigen dit fragment. Klinkt wel heel somber, Jan.
Ja, 1946, hè, dat is het. Kijk, die plaat hier heb ik zelfs bij me. Als de camera is, kunnen ze het mooi zien. En daar namen wij al op. En dat was inderdaad een beetje somber. Maar ja, goed, het was heel pril. Hè. Je herkent de stem van Sonneveld eigenlijk niet.
Ja. En je hebt gelukkig ook iets vrolijkers uit die tijd meegenomen. Ja, ook van Sonneveld. Hè?
Ja, want mag ik dat nog even zeggen? Die grote drie die er toen waren, Herman, Sonneveld en Kan, die waren hier kind aan huis, om het zomaar eens te zeggen. Sonneveld nu.
Misschien kunnen wij u met dit vakantieprogramma toch nog een goede raad geven. Maak geen plannen dit jaar. Trek er zomaar eens op uit, op de fiets of met uw auto. Of ga dit jaar nou zomaar eens naar een station zonder te weten waar u heen gaat. He, pak de eerste de beste trein die toevallig binnenloopt. Wacht af waar u terechtkomt. Ons leven is al zo over en over georganiseerd. We zijn al in zoveel organisaties en fondsen ondergebracht, dat u uw vakantietijd nou maar eens moet besteden zonder van tevoren een plan te maken. Probeer eens geen plannen te maken. Dat zei Adam al. Toen Adam zei, ik ga morgenochtend kropsla poten. Toen was dat dus het allereerste plannetje op aard. Maar ja, toen Eva kwam en zei, ik heb toch eigenlijk liever kruiden. Toen was dat eerste plannetje meteen al van de kaart. En sindsdien bleef het zo met plannetjes beramen. De ene maakt een plan en de andere gooit het om. Alleen wanneer je het samen doet. Met 1000 mensen samen. En al die 1000 mensen samen zeggen, kom. We gaan eens bruggen bouwen, wegen maken, dijken leggen en haring kaken. We gaan tunnels graven, land ontginnen, steenkool winnen en garen spinnen. Dan gaat alles volgens plan. Oh, wat een mens dan al niet kan. Maar als er meer dan 1000 zijn die werken aan die plannen, en het worden er 50, 60, 70 miljoen, dan komt er in een ander land een groepje grote mannen die zeggen, jongens, kijk, hul die nou weer eens doen. Die bouwen bruggen enkel om ons te bedreigen. Ze schreven het in het avondblad en door de radio. En daar gaat iedereen dan weer de zenuwen van krijgen. En alle andere mensen zeggen, oh, wij moeten met pakten dreigen. We moeten kinderen krijgen en die gauw leren om te marcheren. We moeten mijnen leggen. Vrijheid zeggen, maar het anders menen en legers trainen. Dan gaat alles volgens plan. Nou, daarom is het nou zo'n pan. En daardoor vallen onze kleine plannetjes in het water. Het plannetje van Mientje en het plannetje van Hein. Je kunt niet zeggen, ik ga in de levensmiddelen later. Je weet niet of er later nog wel levensmiddelen zijn. Het beste plan is nog om niet zo gauw hoera te schreeuwen. Al schreeuwt de hele wereld om je heen ook nog zo hard hoera. Het allermoeilijkste probleem van alle eeuwen, dat is om zelf te leren denken. Tja, wijzer worden, kritisch wezen, niet zo klagen, Tolstoj lezen. Niet meer bang zijn, niet zo dringen, kropsla eten en liedjes zingen. Nou, als je dat eenmaal kan, nou, dan komt er nog wel wat van.
Wim Sonneveld in dit cabaretuur in onze radiomarathon. Natuurlijk met Jan Kok, die altijd cabaret bij de Wereldomroep gepresenteerd heeft. In ieder geval een heleboel jaren. Ik lees even een aantal reacties voor die binnengekomen zijn via onze site. Esther zegt, goedemorgen, wat jammer dat de Wereldomroep stopt. Weer een stukje nostalgie weg. En Gerard, die bedankt ons, die schrijft, Wereldomroep tot zover. Bedankt voor al die jaren luisterplezier. Vroeger tijdens vakanties en nu tijdens mijn werk als internationaal chauffeur. Dick Soepenberg schrijft, Wereldomroep, jammer. Heb ik veel opstaan als ik onderweg ben in Europa. 65 jaar historie verdwijnt. Jammer, jammer, jammer.
Het bijzondere gevoel van thuis. Van de radio als vriend in den vreemde. Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 22 uur.
Wilt u ook reageren of misschien een vraag stellen? Dat kan op wereldomroep.nl, dat kan via Facebook/wereldomroep en via Twitter. Dan gaat het om @wereldomroep met de toevoeging tot zover. Mijn gast is Jan Kok, zoals ik al zei. Het gaat dan over cabaret en Jan heeft een plaat meegenomen en een radioencyclopedie uit 1949, als ik me niet vergis. En hij zei, oh nee, het is radio, maar geen tv. Nou Jan, we kunnen ook bekeken worden op wereldomroep.nl.
Kijk,
er staan ook camera's bij.
Goed zo.
Dus dat u dat even weet en dat de luisteraar dat ook even weet.
Ik ben alleen niet bij de make-up geweest.
Jan, dat heb je helemaal niet nodig.
Zeg, luister eens even wat ik even wil zeggen, toch tussendoor. Die opnames die we nu laten horen, dat zijn allemaal opnames van de Wereldomroep. He, want dat, niet van een platenmaatschappij, ja, later wel door een platenmaatschappij uitgebracht, maar het zijn allemaal authentieke opnames van de Wereldomroep.
Dus die Wereldomroep, die zond niet alleen veel cabaret uit, besteedde daar niet alleen veel aandacht aan, maar nam dat ook zelf op.
Allemaal op.
Waarom vonden ze dat zo belangrijk hier?
Ze vonden het heel belangrijk om de Nederlander, en dat was natuurlijk een van de taken van de Wereldomroep, het contact, de band met de Nederlanders, dat staat ook in die encyclopedie, dat was hun kerntaak, hun core business, zoals ze dat met de moderne...
Maar die band kun je op veel manieren onderhouden, hè?
Ben ik met je eens.
Dus waarom juist dan ook via dat cabaret?
Nou, omdat het een stuk Nederlandse cultuur was, vonden ze. En dat moest uitgebracht worden. Naast informatie, naast allerlei andere dingen, was Nederlands cabaret een stuk cultuur.
En wel beschouwd is Nederlands cabaret natuurlijk ook bijzonder, als je kijkt naar de landen om ons heen. Die hebben natuurlijk niet zo'n lange cabaret en zo'n bijzondere cabaret-traditie als Nederland.
Nee, het is ook zo.
We hebben net Sonneveld gehoord. De andere grote noemde je ook al, Wim Kan of Toon Hermans. Nou, waren die ook al opkomend in die tijd? Toon Hermans is toch ook een tijdje nat dan geweest? Hè? Hoe
dat daarmee? In de 70, 80 jaren.
Dat kon die niet.
Nee,
in het begin wel.
Nee, het was zo. Toon Hermans kwam uit Sittard. Dat is heel kort doen, want we zitten in de tijd. En die deed Busio na. Dat was een oude revueartiest. Hij schminkte zich ook als een clown. Maakte zo'n lichte stem als Busio. Busio die deed in de revues mee, een beetje cabaret. En die sprak altijd een beetje zo. En dat ging Toon Hermans ook doen. En toen werd hij geïnjecteerd, kun je zeggen, door Louis Davids. En het was de eerste jaren deed hij dat. Hij was ook een gezelschap. Dat heette Theater Plezier van Floris Meslier met Jan van Ees. De Spal Vlaanderen, dat zeg je misschien wel.
Het is voorspel,
Teddy Scholten, Herbert Hughes, al die mensen deden mee. En dan namen ze opname voor de Wereldomroep in het Centraal Theater in Amsterdam. En de Amstelstraat is afgebroken nu voor de bank. En de Kleine Comedie. En dan was het zo in 1951. We hadden de bezetters hier gehad, de bevrijders natuurlijk, de Canadezen. En die lieten al hun materiaal hier achter. En de mensen waren gek op die jeeps. En vandaar dat Toon Hermans daar een liedje op maakte, helemaal in de stijl van Louis Davids.
En dat heette?
De Jiep van Jansen.
kromme elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van stal mocht. Het is een herrie, een geslinger, een gewalm, een gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter staat de slinger in de stank. Staat te sappelen, maar lauwsjoegen geeft een jeepie. Buurman Nelen zegt, ik gooi een scheutje, ja, je hem in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep ie. Nelen zegt, dat is mijn collega, is net zo'n drankwagen als ik. Pa zegt, ja, dat doe ik ook, als ik ooit te lang voor. Pa, Amerikaans van het jeepen, is het proto-autotype. En hij pulkt een meter kauwgum uit zijn hangslot. Met Hiroshimiaans geluid, tuft dan het stel het straatje uit. Piet, piet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Piet, piet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar Achterhoek of Hillegom. Piet, piet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep, die malle jeep. En ze tuffen door het straatje, even gauw een pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Mokum. Tante Sjaan komt net naar buiten, met een klolen in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem. Met een aantal broodjes pekel, plots op de houten zit. Met de zure bommen in de rimmak glaasje. Jansen zegt, van vast daar gaat hij, ik zet hem in de eerste gang. Moeder zegt, staat hij niet beter in de garage? Na wat hocht en wat stoten, staan ze op de buitenweg. Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gas geeft. Plotseling wil hij niet meer trekken. Pa zegt, ik zie de accu lekken. Nee, zegt tante, dat is Jantje die geplast heeft. En Jansen trapt op het gaspedaal. Harmonisch zingen ze allemaal. Piet, piet, daar heb je de jip, daar heb je de jip van Jansen. Piet, piet, daar heb je de jip, daar heb je de jip van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar Achterhoek of Hillegom. Piet, piet, daar heb je de jip, daar heb je de jip, die malle jip.
Ja, het is dat jij zegt, Jan, dat dit Toon Hermans is, maar ik herken hem totaal niet.
Nee, nee, dat zei ik je net al. Hij liet zich inspireren door Louis Davids. Hij had dat gezelschap, dat heb ik net verteld, van Floris Meslier met al die mensen erbij. En toen in 1952 dacht hij, ja, ik wil toch wat anders. Is hij naar Parijs gegaan en dan zag hij een beetje Fransachtig cabaret. En toen heeft hij twee programma's gemaakt, Sasa en Ballot.
Met al die leuke langbenige vrouwen?
Met al die vrouwen erbij. Daar was bijvoorbeeld Mimi Kok bij, Gree Braatslee. Die kwam ook als konijn op. En nog allerlei andere, Pinoy en zo, die deden er allemaal aan mee. En toen in 1954, toen dacht hij, nou ben ik er rijp voor. En toen is hij met zijn one-man-shows begonnen.
Toen is hij het gaan doen.
En toen kwam hij voor de televisie, ja. En toen was het gemaakt.
Dus toen hij eigenlijk wat meer authentiek werd, zal ik maar zeggen. Dus tegenwoordig een heel beroemd, populair woord in Nederland, authenticiteit. Toen kwam het succes voor Toon Hermans eigenlijk.
Precies.
En ook opgenomen door de Wereldomroep, neem ik
allemaal, aan. Ja, want deze opname was ook uit het Centraal Theater.
En dan hebben we Wim Kalm. Die werd niet alleen opgenomen door de Wereldomroep, maar die maakte ook speciaal nieuwjaarsconferences voor ons.
Juist, er waren nieuwjaarsrecepties hier altijd. En kwamen al die cabaretiers langs. We hebben dat allemaal zitten beluisteren. Jasperine de Jonge, heel pril, begin jaren 60. Iedereen kwam langs, het is onvoorstelbaar. En Wim Kalm, die was heel erg op de Wereldomroep gesteld. Want ik
Waarom
heb hem
dan?
Een verhaal laten vertellen. Nou, hij had een huisje in Zwitserland. En dan kon hij de krant niet ontvangen. Weet ik voor precies hoe het zat. Maar in ieder geval, hij had de Wereldomroep nodig voor de berichtgeving.
Dus daarom kwamen ze allemaal graag hier naartoe.
Dat denk ik. Toen was ik hier nog niet, hoor.
Toen was je hier nog niet. Maar dat
was ik net.
Je weet dat toch allemaal wel, hè?
De puberteit ontgroeit.
En Wim Kalm, dat zeg jij, luisterde speciaal naar de Wereldomroep ook voor inspiratie?
Ja, voor inspiratie en alles. En voor de berichtgeving. En dat kon hij weer in zijn conferences verrichten. Want hij had de eerste gezelschap, hè? Mm-hmm. Hij was nog niet alleen. Met Corrie Fonk en een aantal mensen. Die begonnen, Teddy Scholten, Jenny Arian, Jacco van Renesse, Carrie Tefse, Henk Elsink, Frans Halsema. Die hebben allemaal bij Wim Kalm zijn ze begonnen. En later is hij begonnen, na de pauze, met zijn uur alleen. En dan haalde hij bij de Wereldomroep, als hij daarin Zwitserland zat, haalde ik deze inspiratie vandaan.
We hebben een fragment hè, van Wim Kan. Kan jij vertellen wat we zo meteen gaan horen?
We horen een stukje van een nieuwjaarsreceptie met een hele zoetgevoiste Teddy Scholten.
Teddy Scholten nog?
Oh. Ja, ze waren zo beleefd toen tegen elkaar in die
maar
tijd.
Maar het is toch ook mooi om te horen? Wat vind je nou om dat te horen weer? Het is toch prachtig?
Nostalgisch. Leuk.
Wim, het is eigenlijk zo. Jij was dus deze oudejaarsavond niet weer een uur voor de VARA.
Nee, nee. Alleen 8 minuten voor de Wereldomroep op nieuwjaarsdag. 4 minuten liedje en 4 minuten interview.
Waarom zo kort?
Hebben ze gezegd, mocht niet langer. Mocht niet. De wereld is groot en de zendtijd is klein. Is net zo klein als de subsidie, hebben ze mij verteld. Dus vraag maar gauw. Vlug, vlug, vlug. 30 seconden, 20 seconden zijn er al voorbij.
En wat vind je het beste programma van de Wereldomroep?
De vraaggesprekken. Vlug, vlug, vlug. Volgende vraag.
Hoe denk je over de VPRO?
Dat is weer heel wat anders dan de Wereldomroep. De VPRO is meer een wereldse omroep, dat is heel wat anders. Een wereldse omroep in een land dat eigenlijk een dorp is.
Heb je al veel kleuren televisie gezien?
Ja, in Amerika. In Amerika komt het nooit, maar in Amerika is bijna alles kleuren televisie. Maar weet je wat jammer is daar? De actualiteit is zwart-wit.
Soms denk ik wel eens, wat zou het heerlijk zijn met een uitgesproken mening te kunnen leven in het land van zwart en wit. Zolang de twijfel nog niet is gerezen, gaat het van dit is dat en dat is dit. Je wist zo zeker bij de witte kruisen van Magraten, wij moeten dankbaar zijn. Hier liggen de soldaten, die hebben de vrijheid uit het vuur gesleept. Zij zijn gesneuveld, wij hebben het overleefd. Ja, maar hun zonen gingen weer op het oorlogspad. Die gooiden in Azië dorpen plat. Daar ga je op een dag dan zwaar aan tillen. Je kiest een beetje minder vlot partij. Je weet niet meer precies wat je zou willen. En toch hoor je eigenlijk ergens bij. En plotseling heb je weer een standpunt ingenomen. De vijand is opnieuw gekomen. En die doet dingen. Waarom doet hij dat? Maar die anderen, waar jij bij wou, die doen dat ook. En waar blijf je nou? Als je niet zou denken, ging het misschien beter. Straks oude jaar, duurt niet meer zo lang. Wij vieren het maar weer bij Jet en Peter, bij kaarslicht en veel schaduw op het behang. We gaan elkaar omhelzen en opnieuw beminnen. Als ze dan maar niet weer, in godsnaam niet weer, over Israël beginnen. Want hij heeft een mening die van ijzer is. En als dan de onze maar een heel klein beetje grijzer is, dan worden de schaduwen zo griezelig lang. Nee, geen kamelen. Geen kamelen meer. Maar wat dan weer op het behang?
Prachtig.
Mooi, hè? Wim Kan, in gesprek met Teddy Scholten was dat.
Het nieuws bij de Wereldomroep door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur.
Op 25 juni 88 schrijft het Nederlands elftal voetbalgeschiedenis in München. In de finale van het EK wordt de Sovjet-Unie, u weet het vast nog wel, met 2-0 verslagen. En de tweede treffer is van grote schoonheid.
Dan krijgen we een 4 tegen 4 situatie. Van Tichelen naar links, naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen een voorzet richting Van Barsten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Barsten meteen met een schot. Ja! En hij gaat erin. Hij zit erin. Wat een waanzinnige goal van Marco Van Barsten. Uit het hele goede doel. Juist die de bal ineens in het kruis. Van Zayef helemaal verrast. Wat een vreemde goal zeg van Van Barsten. Maar wel een hele fraaie. Ineens vol op de toppel. Nou, we zien het nog even.
Ja, dat weten we ons allemaal denk ik nog heel goed te herinneren. Wilt u meedoen aan onze prijsvraag? Wat is het mooiste nieuwsfragment? Ga dan naar onze website, want daar kunt u ze alle 24 beluisteren.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 22 uur.
En in dit uur besteden we in onze radiomarathon speciaal aandacht aan cabaret. Naast mij zit Jan Kok, die jarenlang de cabaretprogramma's voor de Wereldomroep gemaakt heeft. Speciaal voor deze radiomarathon hebben we een van Nederlands bekendste cabaretiers gevraagd om voor deze gelegenheid een column te schrijven. Ik zeg verder niks. Luister maar.
Cholera hangen. 22 juni 1992. Een cabaretier reist met zijn technici over de wereld. Tourneetje langs Nederlanders in hun vreemde. Die dag zijn we in Brunei, het alcoholloze staatje dat met straffe hand geregeerd wordt door de rijkste man ter wereld, de sultan van Brunei. Over wie het gerucht gaat dat hij gouden kranen in zijn paleis heeft. In Brunei zitten veel Nederlanders, Shell-mensen, die daar de bodem onder de zee leegpompen. Voor hen heb ik gespeeld, in een lief krakkemikkig zaaltje. Hard lachen de Nederlanders die door mijn humor even terug in hun vaderland zijn. De cabaretier is echter ook voetbalfan. Een voetbalfan en Nederlander. Oranje speelt die dag de halve finale van de EK tegen Denemarken. In het Zweedse Solna. Op de televisie kunnen we het daar niet volgen. Wel op de radio. De oude, trouwe Wereldomroep. We zitten in het huis van de Nederlandse onderwijzer en het is nacht. Eigenlijk is het daar al 23 juni als de wedstrijd begint. We zitten met een stevige groep voetbalfans bij elkaar. De Nederlander heeft een zogenaamde wereldontvanger die zijn naam eer aandoet. Hij ontvangt de hele wereld. Alle zenders tegelijk. Het radiootje piept, kraakt, steunt, kreunt en rochelt. Steeds hoor je een flart Nederlands. Een woord, een lettergreep, soms alleen een letter. Iedereen bemoeit zich met de ontvangst. De radio wordt in de lucht gehouden, op een kast gezet, onder een kast, schuin tegen de bank. Hij wordt buiten het raam gehouden. We verdwijnen met een man of 10 in de piepkleine badkamer, omdat de ontvangst daar veruit het beste is, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk komt iemand op het idee om een antenne te creëren. Hoe? Een stuk snoer wordt aan de radio vastgemaakt en een meneer, later bleek het de rechterhand van de Nederlandse consul te zijn, hield de draad omhoog. Het verslag was nog steeds vol sneeuw, ruis en grind. Onverstaanbaar goede wedstrijd. Een van de dames had een suggestie. Een hangertje. Een stomerijhangertje. Zo'n gebogen ijzerdraadje van de palte. Dat werd aan het uiteinde van de draad bevestigd. De rechterhand van de consul moest wel blijven staan. Niet op de grond, maar op een stoel. Daar stond hij, als het vrijheidsbeeld, op tafel, met het hangertje in de hand. Steeds als het spannend werd, bewoog onze antenne en werd het weer geruis. Iedereen vloeken op de rechterhand van de consul. Onze antenne die regelde dat we contact hadden met Solna, het Zweedse Solna. Op dat moment het middelpunt van het complete zonnestelsel. Volgens mij moet de rechterhand van de consul het nog voelen, nu, 19 jaar later. Een pijnlijke schouder, een chronisch stijve nek. Hij regelde dat wij het konden horen via de oude, trouwe Wereldomroep. Nederland speelde bloedstollend gelijk 2-2 en verloor na pingels. Van Basten miste. De troost was dat Denemarken een paar dagen later Europees kampioen werd door de Duitsers te verslaan. Die finale heb ik niet beluisterd. Een paar jaar geleden was ik in Amerika en wilde langs de lijn luisteren. Ik pakte mijn laptop, ging naar www.radio1.nl en deed of ik thuis was. Prima ontvangst, niks aan de hand. Dacht nog even aan de Wereldomroep en vroeg me hardop af, bestaat die eigenlijk nog? Sommige dingen gaan voorbij. Jammer, ja en nee. Sommige dingen zijn gewoon niet meer nodig, ingehaald door de technische ontwikkelingen. Ik denk aan de duizenden nonnen en paters die diep in oerwouden aan transistorradiootjes hebben gehangen om een geluidsglimp van hun vaderland op te vangen. Ik denk aan de jongens op boereilanden, de baggeraars, de zakenmannen, de ontwikkelingswerkers en al die anderen die jaren gebruik hebben gemaakt van die oude, trouwe wereldomroep. Het is voorbij. Gedaan. Geweest. Jammer? Ja en nee. Jammer omdat een hoop romantiek weg is. En nee, omdat de rechterhand van de consul van Brunei de komende EK rustig kan luisteren hoe Nederland van Denemarken wint. Zonder klerenhanger. Kolerenhanger, zou je bedoelen.
De kolerenhanger komt me bekend voor. Ik heb zelf ook nog wel eens met zo'n antenne staan worstelen op een of ander Grieks eiland. De antenne van de korte golfontvanger. Nou, Jan Kok, je weet wel wie dit is, zei jij natuurlijk.
Joep van Hek.
Ja, die hebben we gevraagd om speciaal voor onze marathon een column te schrijven. En ken je Joep van Hek?
Ja,
ken persoonlijk
hem.
Ook?
Ja, zeker. Zeker.
Hoezo zeker?
Nou, hij had eerst een cabaretgroepje toen hij pas begon. Dat heette NAR. Daar heeft ook de Wereldomroep weer in 1980 opname van gemaakt.
Dus wij bleven maar bezig met opnames maken van het cabaret, Jan.
Die heb ik wel eens gedraaid. En dat was met onder meer Debbie Petter, van haar echtgenoot. Hij heeft ook andere dames erin gehad. En een pianiste, die wisselde per seizoen. En dan zat hij in kleine theatertjes. En ik had een programma over de actualiteit in het theater. En dan kwam hij nog wel eens een liedje zingen, want daar had hij 10 plaatsen waren er verkocht. Tot hij natuurlijk in 85 bij de KRO in Brandpunt in de Markt kwam. Met de beroemde lenen betalen. Toen stroomden de zalen vol.
Toen stonden de rijen voor de deur en toen kon je er niet meer bij. Hè?
Maar het leuke is dat Joep een van de weinigen is, tot op de dag van vandaag, die dat niet vergeten is.
Want hij groet je nog steeds, je krijgt nog steeds uitnodigingen.
Toen ik met het vorige programma stopte, toen kreeg ik een prachtige kistwijf van hem met een hele mooie brief. Kijk, en dat kom je niet alle dagen tegen.
Maar zo hoort het wel, Jan.
En dat tekent de man.
Ja. We proberen het een beetje chronologisch aan te pakken in deze uitzending. Daar zijn we met Joep van het Hek even van afgeweken. Maar we pakken de draad weer op, als jij dat goed vindt.
Ja, ik vind alles goed. Ik heb niks te vertellen. Ik
luister. Ja, er is een heleboel te vertellen, Jan. We gaan een stukje terug in de tijd. Ik stel voor dat we eens even naar Fons Jansen gaan. Want Fons Jansen die heeft een soort dubbelfunctie. Die was cabaretier, maar die heeft hier ook bij de Wereldomroep als omroeper gewerkt.
Ja, nieuwslezer, ja. Later is hij het cabaret gegaan. En Beb Ochtrop, de naam is net al gevallen, die zei op een gegeven moment tegen mij: Jan, ik ben op een parochiehuis geweest en er was een nieuwe cabaretier. En die nam de Rooms-Katholieke Kerk erg in de maling. En dan moesten ze erg om lachen, die mensen. Ze hadden allemaal schuddenbakend van het lachen. Toen heeft hij een paar programma's gemaakt, De Lachende Kerk en zo. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En later is hij het hele cabaret gegaan.
Zullen we hem even naar me luisteren?
Ja, fantastisch.
Even een ander beroep, een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten, zeg. Anders gaat het niet door met die man, die vliegt eruit. Stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u?
Ik twijfel er niet aan, commissaris.
Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou, dan vraag ik het gelijk. Hè. Ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk, maar waarom praten jullie vaak zo, hè? Zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was?
Onnatuurlijk, hoe bedoelt u?
Nou zeg, als ze op de radio helemaal geen raad meer met ons weten, want dan hebben ze weer te veel gidsen verkocht en dan krijg je er altijd zendtijd van. Hè? En dan moet je dat vullen. Nou, maar dat is helemaal niet leuk, hoor. En wat doen ze dan? Dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nou ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. Maar ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren, nietwaar? Ja. Dus na het nieuws bellen ze het buitenland om te vragen of alles nog goed is. Al die telefoongesprekken worden aan elkaar geplakt en dat is dan weer een actualiteitsrubriek erbij. Papapapa, de spiegel van de dag. Vandaag de volgende onderwerpen. Te weinig urinoirs in New York. Knikkertijd in Londen. En onlusten in Manipur.
Hier is uw correspondent Jan Klaassen in Manipur. De toestand is hier buitengewoon verwacht.
Ja, anders worden die teruggeroepen, dus hij zorgt wel dat het verwacht blijft.
Buiten buitengewoon verward. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. En in een broodjeswinkel is de start van beleg afgekondigd.
Dat was Fons Jansen. Begonnen bij de Wereldomroep, zoals gezegd, als nieuwslezer. Jan, is het heel ernstig als ik zeg dat het toch een beetje gedateerd klinkt?
Ja, zeer gedateerd. En wat hij was natuurlijk een meester in de taal, de Nederlandse taal. Die beheerste die helemaal. Maar het klinkt natuurlijk anno 2012 een beetje gedateerd.
Ja, en ook een beetje zijer, een beetje
ja,
liever.
Maar ja, de man is al hoeveel jaar overleden. Hè?
Ja, ik bedoel dat ook niet als een persoonlijke belediging aan het adres van Fons. Maar dat was ook de tijd natuurlijk.
Je moet het plaatsen in de tijd van toen.
En wanneer kwam dan het wat steviger politieke cabaret op?
Dat kwam eind jaren 60 op, hè? Natuurlijk met de beroemde Parijse Revolutie, die ook in Nederland aansloeg. En jij kent al die dingen wel, de opstand die er was.
Hij sloeg dat meteen aan in Nederland ook, soort cabaret, die nieuwe
zeker.
Vorm?
Ja hoor, denk maar aan Ivo de Wijs, die begon in 67 bij Kamerettenfestival. Nou, die hakte er stevig in. En Donkey Shocking niet te vergeten. En toen kregen we natuurlijk de regering van Acht en Wiegel.
En was dat omdat het paste bij de tijdgeest, Jan? Of was Nederland daar ook gewoon wel aan toe? Naar de, zal ik oneerbiedig zeggen, de oude garde?
Ja, het paste ook bij de tijdgeest. En we waren er aan toe natuurlijk. Hè? Ja, toen de Actie Tomaat, het toneelgezelschap 1969. Dat al die gevestigde acteurs die ook zo spraken als Fons Jansen. Ank van der Moer, Guus Ooster en zo. Die werden bekogeld in de Schouwburg met tomaten. Die dorst het toneel niet meer op. En dus een heleboel zijn ook niet meer aan werk gekomen. Ellen Vogel is een uitzondering erop. Die heeft doorgezet. Het paste in de tijd. Je kreeg ook natuurlijk de tijd van de NWSH, waar of niet. Het kwam allemaal op. Je kreeg de VPRO met al zijn programma's. Dus het paste ook in die tijd. En ik denk ook dat we er aan toe waren.
En heeft de Wereldomroep toen ook die traditie voortgezet? Ja. Van cabaret opnemen en uitzenden? Want ik heb wel begrepen dat er ooit hier eens een poging is gewaagd om een programma met dit soort moderne cabaret te doen. En dat luisteraars toen dat toch niet zo leuk vonden. Die wilden toch liever terug naar de oude tijd. Begrijp jij dat?
Ja, misschien omdat de luisteraars wat ouder waren. Dat ze het daarom wilden. Maar ik denk toch, Donkey Shocking is allerlei programma's zijn hiervan opgenomen. Ivo de Wijs is opgenomen. Zo zijn er nog een aantal mensen. En dat werd toch wel gewaardeerd. Want nu nog ten dagen, in mijn programma, als ik verzoeken krijg, die krijg ik nog wel eens. Dan krijg ik altijd Donkey Shocking erin. Daar kun je vergif op innemen.
En draai je dat dan ook altijd?
Ja.
Honoreer je verzoeken altijd?
Meestal wel.
Want je maakt
heel voorzichtig.
Je maakt natuurlijk de dienst uit in je eigen programma. Hè?
Zo is het ook.
Het is wel een mix altijd. Oud en jong natuurlijk.
Ja.
Want jij gaat ook met je tijd mee.
Ja.
Wat vind jij leuk van de jonge generatie?
Even tussen twee haakjes. En als ik dan zo'n programma... Maar ik heb ook wel eens in de vakantie, juist in de vakantie, een heel programma met jonge mensen gemaakt. Komen er ook mailtjes op, hoor. Dus wat ik leuk vind, ja, er is een behoorlijk aanbod op dit moment. Ik vind bijvoorbeeld Maarten van Roosendaal, dat is kleinkunst. Die vind ik fantastisch. Die krijgt ook meer prijzen.
Wat verschilt tussen cabaret en kleinkunst, Jan?
Nou, kleinkunst is cabaret. Dat is meer de dagelijkse spiegel voorhouden. En daar grappig over zijn. Of heel scherp of satirisch. En kleinkunst is... Ja, meer poëtisch. Er zit wat meer poëzie en mooie muziek bij. Want muziek mogen we ook niet vergeten. Die wordt altijd een beetje onderbelicht, vind ik. En die is heel belangrijk bij cabaretwerken. Ik heb wel eens in jury's gezeten, zelfs met de schouwburgdirecteur van Hoofddorp. En toen zei ik, letten jullie nou wel eens op die begeleiding die er zit? Dus nee, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dat is een onderdeel van het geheel. Dat maakt het totaal van dat lied. Of
maar
van
de cabaretier staat natuurlijk altijd in de schijnwerpen.
Die wordt ook in de recensies altijd genoemd bij de begeleiding zelf.
Dus jij breekt hierbij een lans voor de begeleiding. Die is minstens zo belangrijk
heel
als
belangrijk.
De cabaretier.
Ja, want ik weet niet of we tijd hebben. Ruud van Veen.
We hebben tijd genoeg.
Oh, Ruud van Veen, pianist van Wim Kan. Die vertelde mij altijd, heb ik jaren mee programma's gemaakt, dat als Wim Kan een goede avond had, en het was 11:15, dan was hij klaar met zijn repertoire, had zijn bord allemaal afgewerkt die op de grond lagen, dat weet je, al die dingen. Dan ging hij moppen vertellen, dat vond hij leuk. En als het nou een leuke zaal was, en een leuke zaal krijg je volgens schouwburgdirecteuren als je een zaal hebt met rode stoelen.
Oh ja? Is de kleur van de stoelen van invloed op het humeur in de zaal?
Ja. Op de mensen. Paars
werkt niet.
Daarom
zijn die stoelen altijd rood.
Ja, rode stoelen is altijd prijs. Dan ging je moppen vertellen. En dan ging je maar door. En dan was het 10:45. En wat ging Ruud van Veen doen? Die ging een beetje preluderen op die vleugel. Ten teken dat hij op moest houden. Afgelopen, weet je wel. Dus begeleiding is heel belangrijk.
Ja. En daarvoor zei de cabaretier, die houden mensen een spiegel voor.
Ja.
Toen je het had over het verschil kleinkunst en cabaret.
Ja,
maar bij cabaretiers die tegenwoordig een spiegel voorhouden, hoor ik toch heel vaak het woord ik tegenwoordig.
Heel veel zijn ze met
zichzelf. Is dat iets van deze tijd?
Ja, vind ik wel. En dat vind ik jammer, want er zijn hele talentvolle mensen. Bij Ronald Goedemond bijvoorbeeld. Zou je zeggen, wie is dat?
Ja, wie is dat?
Die is pas begonnen. Dat is fantastisch wat die jongen doet.
Volg je dat nu nog allemaal?
Ja.
Je bent nog helemaal into dat cabaret.
Ik ga naar al die voorstellingen toe, als het kan. En ik krijg ook veel uitnodigingen, hoor. Dat zeg ik er ook eerlijk bij. Ik word op de hoogte gehouden. Die zijn heel goed ermee. En Ronald Goedeman is er bijvoorbeeld eentje. Ja, ze hebben het vaak, want dat was jouw vraag, over zichzelf.
En wat vind je daarvan?
Nou, vind ik een beetje te veel van het goede. Ben ik niet benieuwd naar of ze vreemd gaan. En met wie ze dat allemaal doen en zo. Dan denk ik, ja, het zal wel leuk zijn, maar...
Of kan het niet
publiek,
weten.
En waar ik ook zo'n hekel aan heb, is publieksparticipatie. Mensen erbij betrekken op
Want als je dan op de eerste rij zit, heb je altijd pech. Bedoel je dat? Dat je altijd een vraag krijgt van zo'n
vreselijk.
Vind je dat vreselijk, ja?
Ja, daar hou ik niet van.
Waarom hou je daar niet van?
Nee, dat vind ik...
Dat is toch wat levende interactie, heet dat, Jan?
Nee, lieve schat, daar ben ik niet met je eens. Ik ga er naartoe om iets te zien.
Ik denk dat je het met me eens bent dat het interactie is, maar jij vindt het niks. Dat bedoel
je
eigenlijk.
Nee, ik koop een kaartje, ik betaal geld. Normaal.
Dus dan denk jij, dan wil ik zelf niks hoeven doen, denk jij dan?
Nee, ik wil geamuseerd worden, ik wil bezig houden worden. Ik wil de Schouwburg uitkomen, het theater uitkomen, dat ik denk, ja... Dit was het. En daar denk ik over na. Ach, een grapje mag best. Maar er zijn mensen die door die hele zaal gaan en mensen op toneel halen. Kom nou, zij zijn de artiest, wij niet.
En zo moet het. Je noemde net al talentvol mensen.
Goedemond, Katinka Polderman. Ja, die is heftig.
Nou, die zingt wel hele grove liedjes, hoor,
ja,
Katinka Polderman.
Ja, over geslachtsdelen, ik weet het.
Eigenlijk zou ik iemand... Ik schaam me eigenlijk plaatsvervangend voor als jij nu Katinka Polderman zegt.
Want nee, hoor,
ik durf sommige
niet.
Titels van haar liedjes niet eens uit te spreken, Jan.
Nee. Laten we het dan over Theo Maas hebben.
Laten we dat dan doen.
Ik ben daarbij geweest in 1990. Ik nam jarenlang de studentencabaretfestivals op in Groningen, de Schouwburg. En daar kwam Theo Maas als eerste. En die won. En toen had je een maand later Kamaretten in Rotterdam. En dat was... ze belden mij op. Ze zeiden tegen me, ja, moet je eens horen. Wij hebben zo weinig aanmeldingen en het is niet goed. Is die Theo Maas wat? Ik zei, ja, de datum van inschrijving was al gebeurd. Maar ze hebben hem erbij gezet en hij won.
En we weten wat er gebeurd
is. En weet je wie ik ook
goed
vind?
Nee.
Pieter Derks. Die zit tegenwoordig op vrijdagavond bij De Wereld Draait Door. 27 jaar, een fantastische jongen. Want je hebt natuurlijk de stand-up comedy, hè, dat hij erin komt. En dat is ook heel knap wat hij doet.
En wat je geselecteerd hebt voor deze uitzending, dat moet dan wel de top zijn, als ik jou goed begrepen heb. Wat jou betreft, of een van de toppers,
een
de Vliegende Panthers. Waarom de Vliegende Panthers?
Dat vind ik zo fantastisch. Die jongens kwamen van de Kleinkunstacademie, wonnen in 1995 het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Tekst is goed, ze zingen goed, het is zuiver, ze maken eigen muziek en dat klopt helemaal. Dat is helemaal eigen tijds en ze pakken bepaalde dingen goed bij de kop. En dan denk ik, ja, ik heb voorstellingen van ze meegemaakt, allemaal jong publiek in Lamar. Ze komen op, het dak komt naar beneden. En dit nummer, ja, ze hebben mij, ik heb het al zo'n paar keer gedraaid, twee keer geloof ik, en toen hebben ze me gewaarschuwd of ik het pand nog wel uitkom. Luister maar eens.
Kijk, er zijn ze! Bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims, een pastoor heet een imam. De mannen dragen witte jurken, dat is daar heel gewoon. De jongen zwarte leren jasjes en een mobiele telefoon. Mijn vrouw heet een moslima, lijkt een beetje op een non. Ze wonen in hele kleine flatjes met een schotel op balkon. Ze doen aan hongerstaking en dat heet daar Ramadan. En ze hebben weinig hobby's en een vrouw is minder dan een man. We worden bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd. En ze slachten soms een lam. Ze halen hele lage cijfers en werken doen ze niet. Ze drinken hele sterke koffie.
misschien en roken hasj of wiet. Ze hebben maar drie namen, Ahmed, Ali, Mohammed. Hun vrouwen zien we bijna nooit, die zitten binnen in hun flat. Ze hebben ook hun eigen taaltje, niet gespeend van hysterie. Het klinkt voor ons nogal bozaardig en zonder een greintje ironie. We worden bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims, ze houden niet van spek en af. Tot zover niets bedreigends, nog geen vuiltje aan de lucht. Waar zijn we dan zo bang voor, waarom zijn ze zo berucht? Niet omdat ze slecht zijn, van kwade wil of onbeschoft. Maar soms zit er eentje tussen die opeens spontaan ontploft. Maar nooit van ze alleen zijn, altijd op de markt of in de trein. En dat maakt ze zo gevaarlijk, daarom nog een keer dit refrein. We worden bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang.
De vliegende panters, we worden bedreigd door de moslims. Er is gelukkig genoeg bewaking hier aanwezig. En jou is ook al een keer gevraagd of je het pand nog wel uit durfde.
Ja, ik deed de eerste keer met de technicus. Die zei, nou, dat is linkersoep hoor, wat je gedaan hebt. Dus ik heb nooit wat gemeen. Ah joh, het is toch een knipoog. Het is toch cabaret. Kijk, dat is nou cabaret.
Is dit cabaret?
Dit is puur cabaret.
Pure parodie. Een fantastische tekst.
Ja, mooi. Goed, hè?
Ja.
En dat van de jonge mensen, dat is... Ja, ze zijn nu even uit elkaar niet kwaad. Maar ze willen even wat anders doen. Want een van de jongens zei ook tegen mij... Joh, het is zo verschrikkelijk. Dan maken we één seizoen. Dan moeten we er drie maken. En je zit elke dag maar met elkaar in die auto.
Ze doen een beetje kalm aan.
De 400 zoveel. Nou, ze doen iets wat anders. En
ieder voor zich, eventjes.
Poosje komen ze hopelijk weer bij elkaar.
Pure parodie, zei jij net. Dat wordt toch niet altijd goed begrepen. Hè? Merk je er iets van dat het cabaret toch voorzichtig is geworden... als het gaat om grappen over... Of moslims of de islam?
Ja, jawel. Als je mensen spreekt, dus cabaretier, ook Joep van het Hek, die zegt, ik ben toch voorzichtiger geworden in de zaal. Want je weet nooit wat er gebeurt.
Na de moord op Theo van Gogh.
Ja, bijvoorbeeld, hij maakt wel eens een grapje erover, maar je bent toch voorzichtiger. Want hij roept wel eens tegen zijn publiek, kijk uit dat je niet hard lacht hoor, want volgend jaar zit je hier met een hoofddoek.
Maar dat is toch een aantasting ook van de essentie van cabaret, waarin je toch tegen een heleboel schenen mag schoppen, waar mensen toch weten dat zo niet bedoeld is.
Ja, dat is ook zo. Het is de spiegel hè, die je voorhoudt. Ja, maar ik denk ook dat, en het ligt ook een deel aan het publiek. Het publiek begrijpt niet waarom dat zo is.
En, die begrijpen de spiegel niet, denk ik.
Die begrijpen de spiegel niet. En die zijn misschien ook niet gewend zelf eens in de spiegel te kijken.
Dus dan moeten we dan misschien nog wat aan de integratie doen, Jan.
Daar ligt nog een grote taak voor de dames en heren.
Ja. Jij hebt jarenlang hier jouw cabaretprogramma gedaan bij de Wereldomroep. We hebben het al even over gehad. We hoorden straks het begin van jouw laatste uitzending. Die was op 5 mei. Wat gebeurt er nu met het cabaret? Dat stopt natuurlijk ook bij de Wereldomroep.
Ja, dat vind ik zo erg. Want er is helemaal weinig geen uitzending in Nederland. Want op Radio 2 had je een paar prachtige programma's van mijn collega Jacques Kleuters en Kik van der Veer. Ik ken ze vrij goed. We hebben contact. Nou, Kik van der Veer mag nu op Radio 5 van maandag tot donderdag even uit mijn hoofd om 11:30 twee cabaretplaatjes presenteren. Vreselijk voor iemand. En Jacques Kleuters is naar de vrijdagmorgen gezet. Ook op Radio 5. Ook een uur korter. Maar ja, die doet ook allerlei andere vormen van muziek erbij. En de Vara op zaterdag... Nee, dat was op zondagavond. Daar zit nu Sarah Kroos. En die doet dan een beetje cabaret, maar ook lichte muziek. Want ik heb gehoord van de zendercoördinator of zoiets dergelijks... want die mensen bemoeien zich ook met het programma... dat er meer Marco Borsato gedraaid moet worden.
Meer muziek?
Ja.
Dat moet jou toch een doorn in het oog zijn, Jan?
Ja, wel muziek, maar dan cabaretmuziek en niet Marco Borsato... met alle respect voor die lieve jongen. Die
kortom,
met
wat, wat blijft er dan over voor het cabaret?
Niets.
Nu ook niet bij de Wereldomroep meer. Nee. Jij bent nu ook weg.
Ik ben ook weg.
Wat is het alternatief?
Misschien iets op... op die site of zoiets. Weet je wat het is? Het is met alles zo. Het heeft altijd een golfbeweging. Dat is door de geschiedenis, dat is met muziek, dat is met alles. Gaat op en neer en is het een poosje rustig. En in ene denkt iemand, moet er toch eens wat aan cabaret doen.
Ja, maar maakt het dan niks uit? Sarah Kroos, noem je net Remco Veldhuis, heeft ook een programma. Dat zijn cabaretiers die zelf een programma hebben.
Ja.
Dan kan jouw goedkeuring ook niet echt wegdragen,
jawel,
begrijp ik net.
Jawel, maar het is niet puur cabaret wat ze doen. Remco Veldhuis, die ruimt op, hè? Ja, er zit van alles en nog wat bij. Ja. Jan Pieters, die is leuk uit Haarlem, die ken ik ook. Ja,
ja, maar dat is toch ook een evolutie van het cabaret, zou je kunnen zeggen. Je moet toch een beetje met je tijd meegaan natuurlijk.
Dat ben ik
met je
eens.
Kijk, de tijden van Wim Kanton, Hermans en Wim Zonneveld, die komen natuurlijk niet meer terug.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar jouw vraag was of er nog zoveel cabaret op de Nederlandse omroep was, de Nederlandse radio met de wereld op. Dat is er dus niet.
Nee, laten we zeggen, de cabaretiers zijn wel gaan presenteren, maar dat heeft het aandeel cabaret niet omhoog gebracht. Daar heb je dan weer gelijk in. En kun je niet iets moderns gaan doen als een podcast, Jan?
Ik weet het nog niet. Ga er eerst eens rustig over denken. Ik neem eerst eens even een paar weken heerlijk vrij. Ik ga mijn rommel opruimen, mijn archief, 30 jaar archief.
Heb je veel reacties gehad op het stoppen van je programma?
Heel veel. Elke week niet, maar wel heel veel. Maar ook uit Nederland, omdat er dus zo weinig van die programma's zijn. Er zijn ook mensen die nemen het allemaal op. Laatst was er iemand, vorige week schreef er nog iemand, ik weet niet of ik het hier bij de hand heb. Hartelijk dank. Gelukkig heb ik nog een heleboel dingen in voorraad, want ik neem het op. En een ander die zei heel veel succes, sterkte met het rouwproces. Die kwam gisteren nog binnen. En er is ook een meneer die zegt, in slechte tijden is het grootste bezit de herinnering aan de goede tijden. En die goede herinneringen zijn er heel veel. Nou, is dat niet een mooi slot?
Dat is een prachtig slot. Ik kan ook nog een paar reacties aanvullen. Zal ik dat nog eventjes doen? Want mensen kunnen reageren op deze 24 uur afscheidsradio-marathon. U kunt reageren via wereldomroep.nl, op Facebook via Facebook/wereldomroep en ook nog via Twitter. @wereldomroep met de toevoeging hashtag tot zover. Wie dat gedaan heeft is bijvoorbeeld Jelle Houtsma. In een ver land in je tentje liggen, wachtend op het nieuws via de Wereldomroep. Het deuntje blijft je altijd bij. Patty de Jong, laatste dag van de Wereldomroep. Nederlands geluid tijdens onze wereldreizen. Onze kinderen gaan het anders doen, / beleven. En zo hoort het ook, schrijft ze erbij. En dan heb ik ook nog Dorrie Seifert. Al 30 jaar luister ik vanuit Italië naar de Wereldomroep. Mijn korte golfradiootje heb ik vanaf vandaag niet meer nodig. Inderdaad, zo is het maar net. Maar dat constateren we dan toch met enorme weemoed en spijt, denk ik. Jij toch ook, Jan?
Zo, nog meer.
Jan, het cabaret, daar hebben we uitgebreid besproken. Dat jij daar niet mee doorgaat voor de Wereldomroep, dat is ook duidelijk. Ga je de privé nog wel mee door? Je hebt zo'n uitgebreide collectie thuis, hè? Je weet er alles van. Hoe moet het nou met jouw kennis?
Nou, ja, misschien kan ik het overdragen aan andere mensen, aan jongeren. Kijk, alles houdt een keer op. Ook de familie Doorsnee vroeger, nou weer even in de oude tijd, houdt op. En ook nieuwe programma's van vorig jaar, die komen en die gaan. En zo zal het altijd blijven. Ja.
En dan tenslotte toch nog een keer mijn vraag die ik je aan het begin stelde. Vind je nou niet heel jammer dat je toen niet zelf in het cabaret terechtgekomen bent?
Nee, want ik heb een... Ik heb echt een fantastische loopbaan gehad. Ik ben op heel veel werelden geweest. Ik ben zelfs in New York 9 keer geweest. Ik ben op het kantoor van meneer Joop van den Ende, die ik heel goed ken, geweest. Op de 27e verdieping geweest. Ik ben in Jeruzalem geweest. Ik ben in Helsinki geweest. Allemaal met dat cabaret. En ook voor heel veel Nederlanders die er wonen.
En dat had je misschien niet gerealiseerd als je op de planken was gaan staan, denk je?
Had je niet die kansen gehad. En zeker niet in de verzekeringen.
Heel erg bedankt, Jan Kok.
Tot
voor
je
nu.
Dienst.
En voor al die prachtige programma's die je gemaakt hebt voor de Wereldomroep. Ik vond het heel erg fijn om een uur met jou te praten. Met jou samen al die fragmenten te mogen presenteren. Luister zo meteen nog even mee. We hebben een man voor je opgenomen. Die woont in Canada. Die heet Leo Heijstek. Die ken je wel, hè?
Ja, die heeft een programma daar van cabaret.
Die ga ik je nog even toespreken.
Oh.
Luister je mee?
Ja, doe ik.
Dankjewel, Jan.
Tot je dienst. Doei.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Beste heer Kok, hier spreekt Leo Heijstek vanuit Ottawa, Canada. Met een lofzang en een beetje treurzang, speciaal voor u. Ik pink een traantje weg nu het doek is gevallen en ik me afvraag hoe het nu verder moet zonder de lol van uw programma. Waar gaat het allemaal naartoe? Uw collega Kik van der Veer is gevierendeeld. Jacques Kleuters is naar de vrijdagmorgen verbannen. Circus Jeroen Bos is bij de VARA ook in rook opgegaan. En wakkere honden bij Radio Rijnmond kleinkunst is spoorloos verdwenen. En nu verdwijnt dan ook Jan Kok van het toneel. We zullen ermee moeten leren leven. Leren leven zonder de heerlijke programma's voor zoveel jaren met liefde gemaakt en met enorm veel plezier ontvangen via de ether en internet. Bedankt, bedankt voor al die mooie uitzendingen door de jaren heen die in mijn geheugen zullen blijven voortbestaan als een monument van kunst met een kleine K uit het kleine Nederland, gemaakt door de man met de kleine naam Jan Kok. Ik zal u noden missen. Het wordt even wennen. Het gaat u goed. En oh ja, ik ga door met het Double Dutch programma in deze contraien. In uw geest en met uw programma's als inspiratiebron. De groeten van uw grootste fan in Ottawa, Leo Heijstek.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10 uur.